Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zijn we vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer, zing Godgewijde tonen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 16, het 5e en het 6e vers. Psalm 16, vers 5 en vers 6.
Oh.
Gemeente, wij leggen ons leven, in het bijzonder het leven van de afgelopen week, naast de wet van de Heere. Naar de wet en de samenvatting van de wet zingen wij van Psalm 31, het 15e vers. Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegenen de Heere de sabbatdag en heiligt die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt wanneer het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat toen hij zei: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Zullen wij samen bidden. Grote en genadige God, u brengt ons in uw huis. En dat alleen al is iets om ons over te verwonderen, dat u ons hier brengt. Dat u ons uw woord geeft, u zichzelf bekend maakt op een onovertrefbare manier. Dat u laat zien wie u bent in uw rechtvaardigheid, in uw barmhartigheid, in uw heiligheid, in uw heerlijkheid. En daarmee vooral in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is immers de enige manier waardoor wij tot u kunnen naderen. Buiten Christus bent u een verterend vuur. Voor wie zondig is en verdorven, onheilig. En als het goed is, kunnen wij onszelf geen andere naam geven dan dat. Mensen die zich van u afkeerden en daarmee u op het hart hebben getrapt. En dan kan het toch ook niet anders. Dan is het toch ook onmogelijk om terug te komen tot u. En dan is het zo heerlijk dat de schrift vol is van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. In het Oude Testament nog in schaduwen, maar voluit aanwezig. En het Nieuwe Testament rechtstreeks, helder en duidelijk. Opdat we hem zouden zien, uw Zoon Jezus Christus. Maar opdat we ook door hem tot u zouden naderen. En daarom roepen wij u aan, Heilige God, de naam van uw Zoon. Komen wij tot u vanwege zijn offer. En pleiten wij op zijn werk. En vragen wij het u. Wees u ons nabij vanmorgen. Als wij de schrift opslaan. Als wij zien hoe Jezus Christus zich bekend heeft gemaakt. En dan bidden wij hartstochtelijk om het werk van uw geest. Opdat het niet aan ons voorbij zal gaan. Want dat is het aangrijpende. Dat we in uw huis kunnen zitten. Terwijl de woorden van u ons niet zeggen. Dat is zo vreselijk. Want dan missen we nog steeds het zicht op de heiland. En op het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En daarom bidden wij des te meer. Als we nog blind zijn, open onze ogen. En als u zagen, verscherp het zicht. Opdat we tot meer kennis van Jezus Christus mogen komen. En dat verlangen is achter hem aan te komen. Zijn voetstappen te drukken. Hem aan te kleven. Zodat ons leven daadwerkelijk leven zal zijn. Naar zijn wil. En in overeenstemming met zijn getuigenis. En dat lukt ons niet vanuit onszelf. Zo hoogmoedig kunnen we nog wel eens zijn. Als u leerde kennen. Dat we op een gegeven moment denken het zelf wel te kunnen. Heere, ontdek ons eraan. Dat het vanuit onszelf niets wordt en nooit iets zal worden. Dat we alleen door uw Zoon zullen doen wat u van ons vraagt. En dat we alleen goede werken kunnen doen die hij heeft voorbereid. Dat zet ons op onze plaats en dat maakt zo afhankelijk. Heer, wij bidden u. En laat uw woord zo werken. Voor de een waarschuwend, vermanend. Voor de ander terugroepend. Maar voor de volgende ook bevestigend, vertroostend en bemoedigend. En vraag u, genadige God, ziet u zo naar ons om. Opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Uw naam verheerlijkt. En deze dienst hierin waarder, daadwerkelijk een eredienst zal zijn. Wij vragen u, genadige God, ziet u zo naar ons om. Maar niet alleen naar ons. Degene ook die thuis zijn, die thuis met ons meeluisteren, die zich met de gemeente verbonden weten. U kent omstandigheden, zorgen, moeite, verdriet. Wat kan er al niet op ons afkomen? Heere, wees u erbij. En laat uw woord ook daarin de weg wijzen. En bidden voor uw kerk wereldwijd. Dichtbij. Verder weg. Uw gemeente die ondergronds moet gaan. In het verborgene samen moet komen. Daar waar gemeenten worden belaagd. Door aanslagen. verstoringen. Heer, uw macht is groot. Toon uw ontferming en genade. Laat uw woord ongestoord verkondigd worden naar de zin, de mening van uw geest. En ontferm u. Heer, wij vragen u. Wees u ons zo nabij. In het luisteren. In het spreken. Dat wat ertussen kan komen, neem dat weg. De duivel die door een kleinigheid ons weet af te leiden. Bind ons aan uw woord. En door dat woord aan uw zoon. En werkt u zo bekerend en vernieuwend. En schenk, o God, uw zegen. Niet om ons. Maar om Jezus wil, uw zoon. Uit enkel genade. Amen. Gemeente, wij slaan de schrift op. We doen dat op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst Markus 16. Markus 16, vers 9 tot en met 14. En dan vervolgens Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Markus 16 vanaf vers 9. En Lucas 24 vanaf vers 13. We lezen Markus 16 vanaf vers 9. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte hij degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. Als deze hoorden dat hij leefde, van haar gezien was, geloofden ze het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het aan de anderen, maar zij geloofde ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was. Welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelend onder elkaar verhandelt, en waarom ziet gij droevig? De een, wiens naam was Kleopas, antwoordend, zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn? En hij zei tot hem, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Door onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen tot ons hebben ons ontsteld. Die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. Sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hebben, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbend van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schrift hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen daarbij het vlek, daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggend, blijf met ons. Want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg. En als hij onze schriften opende. En ze opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem. En vonden de 11 samen vergaderd en die met hem waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was. En hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. De tekst voor de woordverkondiging vinden we in Lucas 24, vers 25 tot en met 27. Lucas 24, vers 25 tot 27. En hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebben van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Gesprek in het veld, dat is het thema boven de preek vanmorgen. Gesprek in het veld. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Allereerst wat betreft de kerkdiensten. Op de Deovolente zondag 7 mei hoopt dominee D. Breuren in beide diensten voor te gaan. En vanmorgen zingen we na het uitspreken van de zegen het eerste en zesde vers van het Wilhelmus. En we zingen dat zo mogelijk staande. Dan is er een correctie. Betreft een bericht in de kerkbode over de jaarrekening 2016 van de kerkrentmeesters. Door een misverstand is in de kerkbode van 27 april geen overzicht van de financiën 2016 meegestuurd. Dit overzicht zal nu in de volgende kerkbode worden opgenomen. In verband hiermee zal de volledige jaarrekening 2016 niet komende week, maar van 15 tot en met 19 mei bij de penningmeester ter inzage liggen. Dan wat betreft de collecte voor vandaag, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en aan de uitgang is er opnieuw een collecte voor de kerk. Van harte aanbevolen, de Heere zegenen u en uw gaven. We zullen samen zingen als inleiding op de preek van Psalm 119, vers 53, vers 65 en vers 67. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En ook vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan mag keren. Psalm 119, vers 53, 65 en 67. Gemeente, ze hebben gesprekstof genoeg. Die twee die tegen de avond van de eerste paasdag vanuit Jeruzalem via het veld naar hun huis in Emmaüs gaan. In een uur of drie zullen ze al wandelend de afstand tussen Jeruzalem en Emmaüs kunnen overbruggen. Bij elkaar zo'n kilometer of 11. En intussen wisselen ze met elkaar van gedachten. Een wandeling kan daar nog wel eens extra voor uitnodigen. Met een ander te delen wat je bezighoudt. Lucas gebruikt als hij dat vertelt woorden die laten zien dat die twee helemaal op hun gespreksonderwerp betrokken zijn. Zo dat alles aan hen voorbij gaat. Er is niets anders waar ze het over hebben dan dat ene. En ze zitten volop in hun onderwerp. Je kunt zo met elkaar in gesprek zijn. Je kunt zo betrokken zijn op dat wat je bespreekt. Dat je niet ziet wat er om je heen gebeurt. Dan ontgaat je het ontluiken van de natuur, de schoonheid van de schepping van God. De imponerende manier waarop de zon ondergaat, het raakt je niet. Daar moeten maar ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in je leven. Die kunnen je helemaal beheersen. Zo is dat hier bij die twee. Ik ga ervan uit dat het twee mannen zijn. Maar het kan ook een man en een vrouw zijn geweest. Kleopas. We weten de ene naam met zijn vrouw. Er zijn ook uitleggingen die zeggen het is Kleopas met zijn zoon. Of Kleopas met zijn vriend. In elk geval, ze hebben het over dat wat zich de laatste dagen in Jeruzalem heeft afgespeeld. Dan met name die morgen, de kring van de discipelen. Vrouwen die vertelden dat hun meester die gestorven en begraven was, is opgestaan. Maar die boodschap die is afgedaan als vrouwenpraat. Het kan niet waar zijn. En zo ontgaat hen de vreugde die de boodschap van de opstanding van Jezus met zich meebrengt. Vreugde dat de macht van de zonde en de dood is gebroken. Er toekomst is voor mensen die gebonden zijn door de machten van de dood. Er perspectief is voor een schepping die zucht onder de gevolgen van de zonde. Vrouwenpraat wordt er gezegd, roddelpraatjes. Kan toch niet anders, gemeente? Als de blijde boodschap van het evangelie wordt afgedaan als vrouwenpraat. Men de vreugde van de opstanding van Jezus Christus niet doorleven kan. Maar de blijde boodschap van de overwinning van Jezus niets uitwerkt. Daar heerst somberheid en verdriet. Dat zien we hier bij die twee. Te neergeslagen gaan ze hun weg. Ze hebben zoveel van de Heer Jezus verwacht. Maar wat is het hen tegengevallen? Het liep anders. In plaats van de triomf van de overwinning, waar ze zo vurig op gehoopt hebben, de dood. In hun ogen heeft Jezus gefaald. En dan kom je toch niet verder dan de dood. Omdat je er niet aan wilt dat hij sterker is, machtiger dan de dood. Zo zou maar kunnen, gemeente, dat er hier zijn die zich bij die twee vrienden kunnen voegen. Mensen die vastzitten in zichzelf. En niet los kunnen komen van hun eigen gedachten. Van hun eigen theologie. Niet los kunnen komen van waar ze zelf in vastgelopen zijn. Nou, ik zou zeggen, vanmorgen loop eens even mee met deze twee vrienden. En dan merk je dat op een bepaald moment zich een derde bij hen voegt. Die twee kennen hen niet direct. Het is alsof er een hand voor hun ogen wordt gehouden, zodat ze niet zien wie het is. Hun ogen worden gesloten gehouden, zodat ze hem niet kennen. Nou, Lucas, die houdt het voor ons niet geheim. Maar voor hen die Jezus kende, is hij op dat moment een onbekende. Ook nog eens een die blijkbaar niet op de hoogte is van de actuele gebeurtenissen van de laatste dagen. Anders vraag je toch niet waarover gesproken wordt. En dan zou hun droeve blik verklaarbaar zijn. Nou, die twee die zullen deze vreemdeling wel eens even bijpraten. Over dat wat er de laatste dagen in Jeruzalem allemaal is gebeurd. Waar de stad vol van is. En nee, dan houden ze niet alleen bij een verslag. Nee, ze vertellen ook heel eerlijk wat die gebeurtenissen met hen hebben gedaan. Een onbekende die op een bepaald moment tegenkomt. Die vertel je nog wel eens eerder wat je bezighoudt dan tegen een bekende. Waar je met je ouders niet over praat, misschien niet over durft te praten. Dat kun je soms heel gemakkelijk delen met een vreemde. Dan durf je onbevangen te vertellen wat je bezighoudt en wat er in je hart leeft. Nou, dat doen die twee hier ook. We hoopten, zo zeggen ze, dat hij het was die Israël zou verlossen. We hoopten, maar die hoop is de bodem ingeslagen. Van die hoop is helemaal niets overgebleven. Het kruis is het einde. En dan zeggen ze er heel veel betekenend bij, en het is al de derde dag dat dit gebeurd is. Het is de derde dag. Het is alsof ze zeggen, het is definitief voorbij, opgehouden. Dit is het einde. Dan moeten we weten dat er in die tijd groeperingen waren die meenden dat de ziel na het sterven nog 3 dagen in een gestorven lichaam huisde. Nou, na 3 dagen was dan alle hoop op leven voorbij. Nou, tegen die achtergrond zou de opmerking van Martha gestaan kunnen hebben toen haar broer Lazarus gestorven was. En toen Jezus kwam. En toen Jezus opdracht gaf om het graf open te maken. Ja, maar meester, hij ruikt al. Maar het is al de 4e dag. Nou, dat maakt dus dat alle hoop vervlogen is. Voor Martha toen en voor die twee vrienden hier. Ze spreken heel nadrukkelijk over hoop in de verleden tijd. We hoopten. We hoopten dat hij het was. Maar er staat een punt. Het is voorbij, definitief. En dan zeggen ze heel eerlijk, die hoop is niet herleefd. Vanmorgen, toen die vrouwen kwamen, met die boodschap dat het graf open is. Hij sterker zou zijn dan de dood. Wij hoopten. Er is dus niets veranderd bij die vrienden naar de boodschap van die vrouwen. Dat wat die vrouwen verteld hebben, dat hebben die mannen niet over kunnen nemen. Daar voelen ze zich veel te verstandig voor. Wat kun je met vrouwen praten? Wat brengt dat alleen maar in verwarring? Verder niet. Er is maar 1 conclusie die ze kunnen trekken. Het boek Jezus van Nazareth, het moet dicht. Het is voorbij, vergoed. Wij hoopten. Het is allemaal verleden tijd. Jonge mensen, hoe vaak zie je niet dat hoop mensen op de been houdt? Hoop doet leven, zeggen we wel eens. In de hoop op bevrijding houden mensen het uit in de meest bizarre omstandigheden. Mensen in kelders, in verwoeste steden, Syrië. Mensen die door een aardbeving worden afgesloten van de buitenwereld. Mensen in een gevangenkamp, een concentratiekamp. Maar als er nu geen hoop meer is, als de hoop vervlogen is, als er nou geen verwachting meer is, dan word je moedeloos, dan word je leven moe. Nou, dat is de gemoedstoestand waarin die twee mannen verkeren. Het is voorbij. En dan hebben die twee hun hele verhaal verteld. Ze zijn niet één keer onderbroken. Ze hebben alles kunnen zeggen wat op hun hart is. En daaruit blijkt dat de Heer Jezus, ondanks dat hij op dat moment voor hen nog een onbekende is, pastor is bij uitstek. Hij luistert. Hij luistert ook helemaal uit. En dan kunnen die twee hebben gedacht dat die vreemdeling die zich bij hen voegt, een begrip voor hen heeft. Een bemoedigend woord, een troostwoord. Maar dat is niet waar. Want als die man die met hen meegelopen is het woord neemt, dan spreekt hij hen nota bene aan als onverstandig en traag van hart. Nou, dat zal je maar gezegd worden door een vreemde. Dan worden zij mee aangesproken vanmorgen. En die vastzitten in zichzelf. Onverstandig, traag van hart. Voelt u zich aangesproken vanmorgen? En kon u zich bij die mannen voegen? Omdat u er helemaal niets van begrijpt. Onverstandig, traag van hart. Maar dat mag je ook ter harte nemen vanmorgen als je aan Jezus voorbij gaat. Als je aan de heiland voorbij leeft. In wie hij is. Als ondanks dat hij u verkondigd wordt, hoeveel jaar al, hij nog steeds een onbekende voor u is. Onverstandig, traag van hart. Nee, maakt de Heer Jezus zich niet altijd direct bekend. Hier in deze geschiedenis zegt hij ook niet: mannen, kijk nou toch eens even goed naar me. Je ziet toch wel wie ik ben. En Jezus zegt ook niet: nou, kijk dan maar naar de littekens in mijn handen. Is dat genoeg bewijs? Als je die vrouwen dan niet gelooft, geloof je mij dan? Jullie kennen me toch wel? Dat doet Jezus niet. Heer Jezus probeert hen ook niet te overtuigen door allerlei verstandelijke argumenten. Zo van: jullie hadden je toch ook kunnen overtuigen van de waarheid van de woorden van die vrouwen. Jullie hadden toch zelf ook naar het graf kunnen gaan en kunnen kijken of het leeg is. Dan had je toch je conclusies kunnen trekken. Dan had je die woorden van die vrouwen toch nog niet direct in twijfel hoeven te trekken. Nou, zo handelt Jezus hier niet. Want dan hadden die mannen toch weer met tegenargumenten kunnen komen. Een variatie op het verhaal wat in Jeruzalem wordt rondgestrooid. Zo van: dat lichaam dat is weggenomen door de Joden. Die hebben het verstopt, zodat wij hem niet de laatste eer kunnen bewijzen. De Heer Jezus hier gaat een andere weg, gemeente. Hij spreekt hen aan zoals ze zijn. Onverstandig. Traag van hart. En dat is zo ontdekkend. Maar het is tegelijk ook zo heilzaam. Juist omdat het staat binnen het plan wat de Heer Jezus met deze twee heeft. Want wat wil de Heer Jezus hen daarmee duidelijk maken? Dan gemeente, dit jullie zijn onverstandig omdat je zo traag bent in het geloven van dat wat door de profeten gesproken is. En daarmee zet de Heer Jezus de gebeurtenissen van de afgelopen dagen binnen het juiste kader. Het is onverstandig als je je eigen visie tot uitgangspunt voor je geloof maakt. En daarmee voorbij gaat aan de werkelijkheid, aan de waarheid volgens de profeten. Kijk, jullie dachten dat hij Israël zou verlossen uit de handen van de Romeinen. Jullie zagen Jezus van Nazareth als een aards Messias. Dat hij de strijd zou aanbinden tegen jullie onderdrukkers. Dat bewijst jullie onverstand. Jullie traagheid tot geloven. Maar dat wil niet zeggen dat de profeten niet gesproken hebben over de verlossing van het volk. Wat hij niet gesproken zou hebben over het herstel van het koningschap van Israël. Maar dat is niet het enige en dat is niet het eerste. Jullie grootste fout is dat jullie de diepste achtergrond van het werk van de Heer Jezus niet hebben begrepen. Jullie hebben over het hoofd gezien wat hij daarover gezegd heeft. Als jullie nou geluisterd hadden. Geluisterd naar Jezus. Geluisterd naar de profeten. Dan hadden jullie toch ook ontdekt wat de Messias is en wat hij doet. Die God heeft beloofd. Dat die Messias door lijden tot heerlijkheid gaat. Dat door de dood heen de heerlijkheid van Gods Messias aan het licht komt. Kijk, daarvoor waren die twee hier blind. Niet alleen deze twee. Wat dat betreft staan ze in een brede traditie. Een traditie die gevoed wordt op Farizeeën schriftgeleerden in die tijd. Door het Messias zijn. Degene die beloofd was alleen maar toe te spitsen op de verlossing van Israël. En ze blijken ernaast te zitten. Eigenlijk zegt Jezus, jullie redeneren alleen maar vanuit jezelf. Jullie hebben zo je eigen conclusies verbonden aan de profeet. En dat is zo dwaas, zo onverstandig. Nou, laten we de lijn maar even doortrekken vanmorgen. Het is onverstandig. Als we uitgaan van onze eigen visie en vanuit die visie de Bijbel lezen. Want dat blokkeert ons in het verstaan van de schrift. Dan bouwen we op onszelf. En is dat hier en nu niet realiteit? Als we uit de Bijbel halen wat in onze kraam te pas komt. Wat ons lijkt en wat onze mening onderbouwt uit de schrift halen. En dan leggen we daar een vergrootglas op. En dat is het dan. En de rest, dat schuiven we heel gemakkelijk opzij. Dan zegt Jezus ons vanmorgen, onverstandige, trage van hart. En dat doet hij in hoogst eigen persoon een appel op ons hart om te geloven. Of ontkrachten wij dat appel? Door ons ertegen te verzetten, houden wij het woord van ons af. Kijk, die twee hier werd Jezus als de opgestane verkondigd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben alleen maar vraagtekens bij het woord gezet, verder niet. Nou, hoeveel vraagtekens hebben wij inmiddels al bij het woord gezet? Bij het evangelie. Dan zegt Jezus ons vanmorgen, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. Nou, gemeente, dan is het toch onverstandig als je niet de toevlucht neemt tot Jezus. Als je geen beroep doet op de opstandingskracht van Christus. Onverstandig, dat is de oorzaak dat we zo traag kunnen zijn in het geloven. En dan is het zo wonderlijk dat Jezus ons tegemoet komt en ons aanspreekt. Dat hij ons ontdekt aan onze dwaasheid. Ons terugroept van de weg die wij zijn ingeslagen. Of laten wij hem roepen. Dan zetten we er van alles en nog wat tegenover. En dan blijven we wie we zijn. En dan volharden we in onze onverstandigheid. En onze traagheid. Luister naar zijn stem, gemeente. Dan klinkt in zijn scherpte, zijn liefde, zijn genade door. Luister u maar mee met die twee die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaus. Onverstandige, trage van hart. Om te geloven wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En die twee hier, die missen het juiste inzicht. Jezus Christus, hij biedt inzicht in dat wat er gebeurd is. Hij onderwijst hen vanuit de schrift. Dan gaat Jezus nu zichzelf direct ook maar bewijzen? Nee, gemeente, dat doet hij niet. Hij maakt zich nog niet bekend. Hij opent eerst de schrift. En daar neemt hij alle tijd voor. En dat is zo belangrijk, gemeente, in de vragen die we hebben. Levensvragen, de geloofsvragen. Om eerst de schrift te openen. En ga daar niet vooraf een selectie aanbrengen. Daar zijn we soms ook heel goed in. Lucas die vertelt niet voor niets. Dat hij begon bij Mozes en bij al de profeten. En hij uitlegde vanuit al de schriften wat over hem gesproken was. Al de schriften. Nou, wij denken dit jaar 500 jaar reformatie. Nou, gemeente, is dit niet de waarde van de reformatie geweest? Niet alleen de schrift, maar ook heel de schrift, al de schrift. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat in heel de schrift Jezus Christus oplicht. Zodat zo zichtbaar wordt dat Christus de Christus der schriften is. En zeker hebt u dan gelijk in die twee hier. Die hebben alleen maar Mozes en de profeten. Wij hebben meer en wij weten meer. We hebben naast het Oude ook het Nieuwe Testament. En we weten van de vervulling van Gods belofte. Maar houd dan wel die twee heel dicht bij elkaar. Want ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Die twee testamenten. Iemand zei eens een keer, het Oude en het Nieuwe Testament, dat zijn twee delen van dezelfde zin. Nou, je moet maar eens een keer de helft van een zin missen. Jongens, meisjes op school. Er wordt wat uitgelegd, maar ja, je zat net even een andere kant uit te kijken. Of je dut even wat weg. En in één keer, oh ja. En dan hoor je net nog een klein stukje van de opdracht die de juf de meester geeft. Helft van de zin. En dan kun je denken, nou ik weet het en je gaat aan het werk. Maar het blijkt helemaal verkeerd te zijn, want je hebt het eerste stuk gemist. Dan breng je er niet zoveel van terecht. Nou, als je de eerste helft van de Bijbel mist. Als de eerste helft van de Bijbel overslaat. De eerste helft van de zin. Dan kun je nog wel eens een keer het Nieuwe Testament verkeerd interpreteren. Dan kun je er nog wel eens naast zitten. Want waar gaat het nu om? En waar gaat het hier om in het onderwijs van Jezus en die twee? Heel concreet. Kijk, de Heer Jezus die gaat die twee duidelijk maken dat wat zij zagen als het eind van Jezus' zending het begin is. Dat zijn lijden, wat zij als falen zagen, het ultieme bewijs is van wie hij is. Hadden ze nou maar goed naar de schriften geluisterd. Want die hadden hen ervan overtuigd, dit is de Messias. Want moest de Christus niet al deze dingen lijden? Moest dat niet? Want alleen zo kon Christus verzoening teweeg brengen. Alleen zo wordt God geëerd. En alleen zo kunnen zondaren worden gered. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? En dan vormen deze woorden een aanklacht, niet alleen voor deze twee. Net zo goed voor ons hier en nu. Wanneer wij de schrift laten buikspreken. Wanneer we de Bijbel laten zeggen wat we willen horen. Dan hoor je niet wat er gezegd wordt. En dan lees je niet wat er staat. Daarom neemt de Heer Jezus hier de schrift in handen. Net zoals een leraar, een leerling wijst op dat wat hij over het hoofd heeft gezien. Het maken van zijn opdracht. Maar kijk eens even. En lees eens even. Hier staat het. Heb je daar nou overheen gelezen? Had je het kunnen weten? Zo wijst de Heer Jezus vanuit de schrift aan. Let toch eens even op. Kijk er eens even heel goed naar. Zie je het niet en ontdek je het niet. Zo ontdekkend, gemeente. Dan kan ik me zo voorstellen dat de Heer Jezus op Mozes gewezen heeft. Beginnend bij Mozes. Mozes die gesproken heeft van de profeet die komen zou. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze de woorden hebben herkend. Een profeet zal ik hun verwekken. Uit het midden van uw broeders. En ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En hij zal tot u spreken alles wat ik hem gebieden zal. En hij zal bij Jesaja uitgekomen zijn. De profeet die zo heel nadrukkelijk de heerlijkheid van de Messias verbindt aan zijn lijden. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd, verheven, ja zeer hoog worden. En even verder, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En hij kan Daniël hebben aangehaald. Daniël die geprofeteerd heeft. En zie, er kwamen de wolken van de hemel. Iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de ouden van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en koningschap. En alle volken, natie, talen, moesten hem vereren. En gemeente, dan is de profeet bij Mozes. En de leidende knecht bij Jesaja. En de mensenzoon bij Daniël. Één en dezelfde persoon. En dan is alles profetie van hem die komen zou. Dan ligt Christus in de schriften op. En zal dat niet de reden zijn dat de Heer Jezus zich niet direct bekend heeft gemaakt, maar hen het woord heeft ontvouwd. Zo terugverwijst naar de schrift. Terugverwijst naar wat er gezegd is. Trouwens, dat doet Jezus bij die vrouwen ook. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Hier bij deze twee. En hij begon bij Mozes. Bij al de profeten. En legde uit vanuit al de schriften. Wat over hem geschreven was. Laten we nou alsjeblieft vanmorgen niet met uitvluchten komen. Zo van, nou ja, als wij nou in de dagen van Jezus geleefd hadden. Ze zagen wat hij gedaan heeft en hoorden wat hij sprak. En als ze nou de opstanding hadden meegemaakt, dan gelooft u het? Gelooft u dat nou echt? Zou het dan allemaal makkelijker zijn geweest? Kijk eens hier naar deze twee. We blijven onverstandig en traag van hart als we niet buigen voor de Heer en zijn woord. Als wij het woord zijn zeggingskracht ontnemen. Het woord moet iets met ons doen, gemeente. Denk aan die jongen die van een zendeling het evangelie had gehoord. En die jongen die was diep onder de indruk van wat hij hoorde. En hij vroeg een Bijbel. Hij las die Bijbel. Hij was diep onder de indruk van de geschiedenissen die tot hem kwamen. En hij las de Bijbel nog een keer en nog een keer. En toen hij de zendeling weer zag, toen zei hij heel triomfantelijk: ik ben al 4 keer door de Bijbel heen gegaan. Maar die zendeling die reageerde helemaal niet zo blij als dat die jongen dacht. Hij vond het eigenlijk wel heel geweldig. Als je 4 keer de Bijbel hebt gelezen. Nou. Die zendeling stelde maar 1 vraag. Hoeveel van de Bijbel is er nu al door jou heen gegaan? Ik kan wel door de Bijbel heen zijn gegaan. Maar is de schrift. Zijn er nu schriftwoorden door ons heen gegaan? Kijk, je kunt de Bijbel wel 10 keer gelezen hebben. Misschien 20 keer of 30 keer. Van kaft tot kaft. Maar als je hart en je handen naar buiten schot zijn gebleven. Wat stelt het dan voor, gemeente? Kijk, hier bij die mannen zien we dat het woord door hen heen gaat. Het doet hen niet. Ze horen Jezus' woorden niet alleen aan. Ze worden betrokken op het woord. En door dat woord op de Christus de schriften. Ook al hebben ze nog niet door dat hij naast hen loopt. Betrokken op de Christus de schriften. En hoe weet ik dat? Een gemeente als die mannen. En Emmen is aankomen. En die voor hen nog onbekende man door wil gaan. Dan dringen ze bij hem aan. Hij bij hem blijft. Ja, dat kan natuurlijk aan de ene kant Oosterse gastvrijheid zijn. Maar dat zal zeker ook aan de andere kant geweest zijn vanwege dat wat ze van hem hebben gehoord. Omdat ze geraakt zijn door het woord. Jezus uit hun ogen verdwijnt. Nadat ze hem herkenden. In dat breken van het brood. Dan zeggen ze tegen elkaar. Was ons hart niet brandende in ons. Toen hij onderweg tot ons sprak. En als ze schriften openden. Dan realiseren ze zich dat de woorden van Jezus weerklank vonden in hun hart. Dan is wat Jezus bij hen aan tafel deed. Een teken geweest van zijn werk. Hij liet zich verbreken als brood. Opdat zij in en door hem zouden leven. Nou, gemeente, dat is paasbeleving. Wordt de kracht van Christus' opstanding uit de dood ervaren. In het hart. En dat bepaalt hun ervaring hun redding niet. En gemeente het woord, Christus, de Christus de schriften. Dan blijft een brandend hart niet uit. Toch? Kijk eens even bij uzelf naar binnen vanmorgen. Kijk eens even bij uzelf naar binnen. Christus heeft zich aan u bekendgemaakt. Wat heeft dat nou met u gedaan? Brandt uw hart vanwege zijn vurige liefde? Of is het lauw? Koud nog heet. Lauw. Zullen we maar niet vurig bidden? Vurig bidden. Om de geest. De geest een vuur ontbrandt van binnen. En als het ontbrandde, het blijft branden. Vanwege de kracht van Gods liefde. Kijk, bij die twee hier was hun hart, hun verstand al vooruit. Voor ze zagen dat hij het was die tot hen sprak, was hun hart al geraakt. Aangeraakt. En dan blijft de erkenning toch ook niet uit. Hij is het. Hij is opgestaan. Dan kunnen ze toch niet zwijgen. Dan kunnen ze dan toch ook niet voor zichzelf houden. Dat is toch onmogelijk. Als de opgestaan in je leven binnenkwam. Dat je zwijgt over wie hij is en wat hij gedaan heeft. Kijk, die twee hier moeten terug naar Jeruzalem. Nou, het was al een hele tocht en nou nog terug. En vermoeidheid tellen ze niet. En dat de weg omhoog loopt, hebben ze helemaal niet door. Ze gaan op de vleugels van het woord, zodat ze het kunnen vertellen. Hij moest lijden en sterven. Maar hij is opgestaan. Dan zijn ze niet de enigen die die ontdekking doen. Voor ze iets kunnen zeggen, wordt het hen al toegeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. Nou, dan kunnen die twee alleen maar mee instemmen. Hij is opgestaan. Hij leeft. En ons hart, het brandt. Brand van liefde voor de Heiland. Om wat hij heeft gedaan. En om wie hij is. Jezus. Die naam alleen al, gemeente. Jezus. Redder. Zaligmaker. Verlosser. Hij leeft. Hij leeft. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 25, het zevende vers, van 25 vers 7. gemeente, wij zullen samen danken. We doen ook voorbeden en dankzegging voor mevrouw Oskam Hogendoren van Laag Eind 55A. Die is in het Hofpoortziekenhuis opgenomen. Bettina Odeman van de Weiland 20 Nieuwe Brug heeft vrijdagavond een gunstige uitslag gekregen. Maandag volgt verdere behandeling. Mevrouw van Inge van Westeinde 77 in Driebrugge. De kinderen en kleinkinderen naar de begrafenis van hun man, vader en grootvader. Maandag jongsleden. Voor de familie van de heer M.G. Neuterboom van de Kosterdijk 15 is vrijdag een zus overleden. We mogen dankzegging doen voor Gert en Wilma Bouwman. Afgelopen vrijdag is daar een dochter geboren. Ze heet Hanna. Ze is het zusje van Naftali en Esra en Juda. En we doen ook voorbeden voor ons vorstenhuis, voor ons land en ons volk. Zullen wij samen bidden. Groot en genadig bent u, dat u ons de schrift ontvouwt. Dat we meegeluisterd hebben met die twee die van Jeruzalem naar Emmaus gingen. Maar laat dan ook de uitwerking zijn dat ons hart brandt. Heere, u doorgrondt en kent ons. U weet wat het woord met ons doet en wat het ons gedaan heeft. Als er zoveel lauwheid zal zijn, zoveel kilheid. Heere, u weet er raad mee. En daarom leggen we dat maar u voor en we leggen het in uw handen. Wij vragen u, schenk u zegenen. En werkt u krachtig door. Door uw woord en door uw geest. Niemand op afstand kan blijven. Als het om de heiland gaat en als het om de levensvorst gaat. En bidden, wees ieder nabij. Ook als het zo donker kan zijn. Als we worstelen. Worstelen om licht. Dan kunnen we zo met onszelf bezig zijn. Heren, opent u een weg. De toevlucht genomen wordt. Waar hem niet licht der wereld is. En laat zijn genade schijnen in het leven. Heren, wees er zo bij. En geeft u zo wat nodig is. Met bidden, groot en genadig God, zie zo naar ieder om. In de persoonlijke levensomstandigheden. U weet waar ziekte is. En zorg. Mevrouw Oskam die in het ziekenhuis werd opgenomen. Ontferm u over haar. En geeft u wat nodig is. Ook daarin zichtbaar wordt en u een helper bent en kracht geeft. We mogen u danken met Bettina Odeman. Voor de uitslag die ze kreeg. Dat mag tot verwondering brengen. Heren, wees u des te meer ook verder daarbij. Dat wat nog ondergaan moet worden. Dingen die ons leven zich kunnen kruisen. Ons dan des te meer dan toe te vertrouwen aan u. Omdat u niet alleen een heelmeester wilt zijn voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Heren, we bidden om kracht en troost voor mevrouw van Inge. Wees u haar nabij, heren. Zie haar aan. Met haar kinderen, kleinkinderen. Wij bidden, troost u met die troost die dit aardse overstijgt. Niet alleen het leven door kunnen. Daarvoor de kracht ontvangen. Maar we ook het leven uit kunnen. Heren, wees u nabij. De familie Neuterboom. Geef ook daarin genadig nabij en het verlies wat geleden is. Geef ook daarin kracht en troost. Uw ondersteunende majesteit te ervaren. Dat we ook verder mogen kijken dan een open graf. Een zicht mogen hebben op de levensvorst. Wij bidden voor hen die langer geleden aan een graf stonden. Herinneringen kunnen zo weer boven komen. En een gemis kan zo reëel zijn. Misschien wel straks als ze thuis komen. Zo alleen zijn. En leegt ons aangrijnst. Wees u erbij, Heer, en komt u en spreekt u. En ontferm u. Heer, we mogen danken met Gert en Wilma Bouwman. Zie hen aan. En neem onder uw hoede. Het jonge leven wat u schonk. Verwondering. dat u alles goed hebt gemaakt. Dan schenk u zegen, de opvoeding van hun kinderen. En laat ook de kleine Hanna opgroeien. Tot vreugde van de ouders, maar vooral ook tot eer van u, de levende God. Wij bidden. Ontferm u over ons. Over ons land, ons volk. Alles wat er gaande is. Het weg zien glijden, zo snel. Bij u vandaan. De leegte die dat tot gevolg heeft. Heere, bekeer. Uw macht is groot. U was bij machten uw volk Israël terug te brengen. Tot uw geboden. Heere, doe het ook met ons land, met ons volk. Wij bidden voor ons Oranjehuis. Koninklijke familie. Zegent u onze koning die zijn verjaardag mocht vieren. Mogen u danken dat het rustig is verlopen, geen ernstige dingen zijn gebeurd, bewaard zijn voor aanslagen. En laat er des te meer ook dank zijn bij u. Onze koning buigen mag voor de grote koning, zijn vrouw, kinderen, de hele familie. Dat ze ook doorkrijgen en doorzien wie u bent. Dat verzoening nodig is voor alle zondaar. Dat uw wet nodig is om naar te leven. Heer, neemt u de leiding. Ook in die familie. En biedt u ook troost waar verdriet is. Lege plaatsen. We bidden voor deze wereld waar zoveel leed en nood is. Heer, ontferm u. Mensen op de vlucht. Als ze omkomen van de honger. De vreselijkste situatie die er zijn in de Hoorn van Afrika. En bidden wees met wereldleiders. Geef hen wijsheid en verstand. Maak afhankelijk van u. Zo leggen we alles maar in uw handen. En schept u ruimte wereldwijd voor de verkondiging van het woord. Mensen weggetrokken worden bij godsdiensten die tot niets leiden. Mensen uitkomen bij de levensvorst. Bid dat voor uw volk Israël. Heere, zie en aan, wees u hen erbij. Laat uw woord zichtbaar maken wie Jezus is. De Christus der Schriften. Heere, wees u zo nabij. Zo leggen we ook maar alles in uw handen. Gaat u met ons mee. En schenk ons alles wat nodig is uit enkel genade. In Jezus' naam. Amen. Psalm 56, het vijfde vers is onze slotzang. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vijfde vers. Ontvang nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.